Dit is SBS Dutch.
Astrid, hoeveel boeken lees je ook alweer per maand zo ongeveer?
Nou, gemiddeld toch wel zo'n stuk of 4, denk ik. Ja. Tenzij er een hele dikke bij zit, maar dan weer wat minder. Maar daar komt het wel een beetje op neer, denk ik.
Ja, dus dan is het best wel knap dat je elke maand 1 boek kunt uitkiezen. Maar daar had jij dit keer wat meer moeite mee, hè?
Ja, dat klopt. Naast dat ik ook niet alles kan lezen wat er verschijnt, was daardoor de keuze nog lastiger, omdat er veel verschenen is de afgelopen tijd. En ik hier maar 1 boek kan bespreken. In die zin vond ik het dit keer heel moeilijk, want nou ja, ik kan je even vertellen waar ik dan uit. Op een gegeven moment heb ik het teruggebracht tot 3 boeken. En 2 daarvan zijn het niet geworden. Terwijl dat wel, die wil ik hier wel even graag noemen, want dat is bijvoorbeeld het nieuwste boek Kallen van Bert Wagendorp. En wij hebben natuurlijk ooit in aflevering 10 het eerste boek van die trilogie, Phoenix, hebben wij toen besproken. Dat was het boek waarin de hoofdpersoon Abel begin van de vorige eeuw met zijn familie uit Winterswijk naar Amerika emigreert. En dan is dat zijn vroege jeugd daar in de Verenigde Staten. En nu is dit het tweede deel waarin hij dan inmiddels als journalist is. En zijn jeugdvriend die ook uit de Achterhoek komt, die is dan fotograaf geworden. Dus ze gaan samen naar het front van de Amerikaanse burgeroorlog om daar verslag te doen. En het heeft ook een vervolg op het eerste deel, omdat natuurlijk daar hij met zijn familie in een scheepsramp terechtkomt. Hij het overleeft en zijn familie niet. En hij nog steeds eigenlijk in dit deel ook weer op zoek gaat van ja, maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dus ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk als je de eerste hebt gelezen. Dat moet je natuurlijk ook de tweede lezen.
Ja, je sprak die wens toen ook al uit dat je hoopte dat het niet zo heel lang zou duren voordat het tweede deel zou uitkomen.
Klopt, ja. Dus we mogen dankbaar zijn dat de uitgever dat lekker op een goed ritme doet. Maar goed, het is het niet geworden voor vandaag, ook niet geworden vandaag. Dat is een heel bijzonder boek, geen fictie. Non-fictie boek van een Vlaamse journalist. Flip Feiten heet de man, maakt ook voor televisieprogramma's. En hij heeft het boek Mitford geschreven. En dat gaat over een hele bijzondere familie. Eigenlijk over de zussen uit die familie. Dat zijn er 6, ze hebben 1 broer en de rest allemaal meiden. En die worden geboren aan het begin van de 20e eeuw in Engeland. Familie van adel, nogal een excentrieke vader en moeder. Maar worden wel heel kort gehouden in de opvoeding. Aristocratisch, zoals dat gaat. Meisjes, die mogen niet studeren natuurlijk. Worden alleen maar opgeleid om een goede vrouw te worden voor de man. Maar deze zussen die laten zich dat niet gebeuren. En dat is echt bizar hoe die meiden door het leven gegaan zijn. Ze hadden natuurlijk vanuit een familieachtergrond contacten. Zelfs familie waren ze van Churchill. Maar ook met de Kennedys aangetrouwd. En dat was het wereldje eigenlijk waarin ze zich begaven. Nou ja, het eentje die wordt bevriend met Hitler. Een ander die gaat met een neef vechten tegen Franco in Spanje. Dus er zijn enorme tegenstellingen tussen die zussen. Dan is er ook nog één zus die het allemaal opschrijft in romans. Nou ja, en daardoor is er ook heel veel bewaard gebleven. En heeft Flip Feiten dat voor het Nederlandse lezerspubliek dat allemaal bij elkaar gebracht. En dat heeft hij op een leuke manier gedaan, want het is wel op waarheid gebaseerd. Maar het is ook bijna alsof je naar een aflevering van RTL Boulevard zit te kijken voor alles wat er gebeurt. En iedere keer vraag je af dat je denkt, wauw, dat echt is gebeurd. Dat is, en het geeft ook nog een mooi tijdbeeld. Maar goed, ik heb toch gekozen weer voor een ander boek.
Ja, maar voordat je gaat vertellen welk boek dat is, en waarom komen er nu in één keer zoveel boeken uit?
Ja, ik denk dat dat toch te maken heeft met dat de zomer eraan komt. En dat mensen dan in de vakantie sowieso natuurlijk ook meer gaan lezen. En dat dan na zo'n boekenweek en dan voor de zomer, dat het dan toch wel, dat toch wel het seizoen is. Naast dat ook vaak nog weer in de winter naar de kerst toe. Maar het zou toeval kunnen zijn. Alhoewel, ik denk dat tegenwoordig bij uitgevers met allerlei strategieën dat misschien niet zo is. Maar ik denk dat het gewoon tijd van het jaar is.
Oké, dus het is niet Kallen en het is ook niet Mitford. Wat is het wel?
Het is het boek Wij zijn van Diamant van Alex Bogers geworden. En Alex Bogers is een schrijver die al veel titels op zijn naam heeft staan. Hij wordt heel veel gelezen door scholieren. En nou ja, hij is daardoor ook eigenlijk een hele belangrijke leesambassadeur. Hij gaat ook heel veel naar middelbare scholen en om daar ook voor te lezen en te vertellen over zijn werk. Ja, veel van zijn werk behoort ook tot het genre wat we noemen coming of age. Dus daar is vaak een hoofdpersoon in de late tienertijd of begin twintig, zoals ook in dit boek, de hoofdpersoon William. En hij schrijft ook makkelijk, hij heeft een prettige stijl, waardoor het ook goed leest. Dus dat is voor scholieren denk ik ook dicht bij wat ze aankunnen. Dus dat is een goede opstap in die zin. Ik had al eerder een ander boek van hem gelezen. En dat heette Alleen met de Goden. En daardoor werd ik ook wel gegrepen, omdat hij ook, hij komt zelf uit Vlaardingen, waar hij is opgegroeid. En ja, hij kiest ook heel vaak om te beschrijven voor jongeren en families die het niet makkelijk hebben, die hard moeten werken, van niet lullen maar poetsen mentaliteit. Nou ja, dat was Alleen met de Goden ook en dat is eigenlijk met William in dit verhaal ook. William die groeit op in een gezin met een jonger zusje en een oudere broer. De oudere broer die heet Marcus. De vader is al een poosje daarvoor verdwenen uit dat gezin. En er komen dan wel twee oud-ooms over de vloer. Die hebben gevaren van die stoere mannen. Die dat ook van de niet lullen maar poetsen zijn. En nou ja, dat is een beetje het kader waarin hij opgroeit. Maar toch onttrekt hij zich daarvan. Want hij kan goed leren en gaat naar de universiteit. Nou, dat vindt zijn omgeving natuurlijk raar, want ze noemen hem dan ook de professor. Want de andere die denkt, nou hè, doe iets met je handen, dan verdien je je geld op een eerlijke manier. Dus ja, eigenlijk valt hij thuis bij die oud-ooms en zijn oudere broer vinden hem dan ook allemaal een beetje vreemde eend in de bijt. Maar dat komt hij op de universiteit eigenlijk ook tegen, want daar voelt hij zich toch ook niet zo heel erg thuis, vindt niet aansluiting met veel anderen. Maar eigenlijk met één jongen. En dus hij valt overal een beetje tussen wallen en schip. Dat is best lastig voor hem. Het enige is dat hij wel correspondeert met Gary Godstein. Dat is een van zijn docenten op de universiteit. Maar goed, hij na één semester studeren besluit hij dan toch, geïnspireerd geraakt door ook de grunge muziek waar hij veel naar luistert, om naar Seattle te gaan, wat de bakermat natuurlijk is van dat muziekgenre. En vandaar denk ik ook dat Kurt Cobain ook op de voorkant van het boek staat. En hij heeft dan ook de film Into the Wild gezien. En ik weet niet of je die film kent, maar dat is de film met prachtige muziek van Eddie Vedder van Pearl Jam. Ook uit die grunge tijd. Waarin een jongen de bush ingaat in Alaska en dan op een gegeven moment moet overleven in een oude bus die er daar tegenkomt. Dus nou ja, met eigenlijk dat soort ideeën in zijn hoofd vertrekt hij dan naar Seattle. En als hij daar een paar dagen is, dan is tot zijn grote verbazing zijn oudere broer Marcus, waar hij het eigenlijk niet zo heel goed mee kan vinden, want ja, die heeft dan af en toe als kind ook al eens in elkaar geslagen en zo. En ineens staat hij daar ook in de Verenigde Staten, dus dat vindt hij dan wel heel vreemd. Maar dat blijkt dan te zijn omdat Marcus heeft van een familievriend, een oude schoolvriend van hun overgrootvader, een dagboek gekregen. En die vriend die noemen ze opa Lovitsch, dat is een Joodse man. En Marcus heeft iets gelezen in dat dagboek waar hij nogal van slag is geraakt. En dat wilde hij ook komen vertellen aan William daar in de Verenigde Staten. Maar zover komt het niet, want zijn broer krijgt een ongeluk bij de watervallen. Daar komt hij om het leven. Maar dat dagboek heeft hij daarvoor wel afgegeven bij de receptie van het hotel. Dus William krijgt dat wel in handen. En op het moment dat hij teruggaat naar Nederland met zijn broer, om daar zijn broer te begraven, leest hij dat dagboek. En dat is eigenlijk helemaal geïntegreerd ook in het boek door Bogers. Dus dan krijg je dat verhaal van zijn overgrootvader. En ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal en daar wil ik een klein stukje uit voorlezen.
Ben benieuwd.
Er gaan veel verhalen rond, maar dit verhaal is voor jou, Marcus. Je komt uit een familie waarvan ze het bloed hier in de grond geharkt hebben. Denk niet dat ik niet weet waarover ik het heb. Ik kende je overgrootvader Johannes al van jongs af aan. Zijn vader, jouw bedovergrootvader, vertelde ons de ongelooflijkste verhalen, die allemaal te maken hadden met jouw achtergrond. Het is belangrijk dat je het weet. We woonden bij elkaar in de buurt. Je opa en ik, op de afrol, vlakbij die patatzaak in de Groen van Pinksterenstraat. Heet die nog steeds Hokey Pokey? Nou ja, daar in de buurt dus, daar groeiden we op. In armoede. Natuurlijk, wat dacht je dan? Armoe, zei mijn moeder altijd. Als kind lette je daar niet zo op, hoe arm je was en of je iets tekort kwam. Je wist natuurlijk wel dat er rijkere kinderen waren, maar daar trok je niet mee op. Je zag ze wel eens voorbij lopen, weet je wel, altijd goed gekleed, hun haar glimmend en netjes in de scheiding, smetteloze schoenen, gestrikt of gegespt. Ze moesten niets van ons hebben en wij ook niet van hen. Soms, als je ze tegenkwam in de buurt na schooltijd, dan zei je wel eens wat. En dan was er maar weinig voor nodig om een paar klappen uit te delen. Iedereen sprong op elkaar, totdat de wijkagent of een marktverkoper zich ermee ging bemoeien en een rotte appel naar je kop smeet, waarna we door de stegen van de stad verdwenen. Je moest je niet laten grijpen, want dan kreeg je een paar klappen van de wijkagent op de koop toe. En als hij je thuis afleverde, dan kreeg je er thuis nog eens van langs. Hij heeft een oorvijg verdiend, mevrouw, zei hij dan. Het zal niet meer gebeuren, agent, beloofde mijn moeder. Ze had de deur nog niet dicht gedaan of ik kreeg een pets tegen mijn achterhoofd. Hoe durf je mij zo te beschamen, schreeuwde ze. Je bezoedelt onze naam. Dat komt vast door die jongen van Van Zalm. Hoe vaak heb ik nu niet gezegd dat je niet met hem om moest gaan? Zijn hele familie deugt niet, hoor je me? Niets dan getijsem. Die jongen van Van Zalm, dat was jouw opa. En zijn familie had blijkbaar geen goede naam. Ik wist niets van onze goede naam, maar mijn ouders waren ervan overtuigd dat de mensen in de buurt ons zagen als eervolle burgers. Mijn ouders deden ook altijd hun best om er netjes uit te zien, weet je wel? En mijn vader verdiende ook behoorlijk in de vleesindustrie, zoals hij het altijd noemde. Dus soms konden ze zich wat veroorloven. Dan had mijn moeder een nieuw hoedje of een manteljas die ze thuis in plastic bewaarde. Maar we behoorden ook weer niet tot de middenklasse. Tegen je opa zei ik, ik mag niet meer met je omgaan. We zaten bij de haven aan de rand van de kade en onze benen bungelden boven het water terwijl we naar de boten keken die voorbij voeren. Meestal van die verroeste loggers, walvisvaarders of klagerige, gebutste vissersboten, die meer verhalen te vertellen hadden dan wij ooit zouden verzinnen. Dat dachten we in ieder geval. Als je op een boot zat, dan kon je tenminste weg. Ik zeg niet dat we het romantiseerden, maar als we naar die mannen keken aan dek, die bezig waren om aan te meren en de haring te loodsen, en je zag die verweerde koppen, de sjekkies in de mondhoeken en de brede grijns op hun gezicht, terwijl ze aan het werk waren en je een knipoog gaven, dan leek het of ze een geheim bij zich droegen. Geweldig vonden we dat. Waarom niet? Vroeg hij. Ik haalde mijn schouders op. En ondertussen keken we naar de versleten schoenen en de kabbelige, zilverige golfjes die tegen de mossige kade klotsten. Nou, dat is het begin van het dagboek. Nou ja, daar wordt eigenlijk een vriendschap voor het leven geboren. En dat het hele verhaal wordt verteld en in een notendop. Ze krijgen veel ellende te voortduren, ook door de Tweede Wereldoorlog. En de hele, nou ja, de Holocaust komt op die manier ook heel dichtbij de lezer. In dit geval, als dat jongeren zijn, dan denk ik dat dat heel goed is. Daarom hoop ik ook dat veel jongeren dit boek ook zullen gaan lezen. Omdat we, nou ja, vorig jaar in Nederland, de resultaten van een Amerikaans onderzoek bleek dat 20% van de jongeren in Nederland ontkent de Holocaust. Dus ik denk dat het op deze manier, als dit verhaal dichtbij die lezers komt, dat ze dan hopelijk daar weer anders over gaan denken. En ik denk dat dat hele grote kans van slagen heeft, omdat wat je hier ook een beetje merkt aan dit fragment, is dat deze jongens ook tussen twee culturen vielen. Dus het rijk en het arm en nou ja, geen de kansengelijkheid waar nu vaak over gesproken wordt, die was er toen ook niet echt. En dat is nu weer. Dus er zijn eigenlijk heel veel parallellen te zien met hopelijk dus de vele lezers onder de scholieren die dit boek ook gaan lezen. En ook voor de niet-scholieren, maar de oudere lezers onder ons, zoals wij, is het ook heel erg een mooi boek in die zin om de worsteling te zien van die jonge mensen. En het is ook spannend, want gaandeweg kom je er als lezer achter dat het misschien niet zo zeker is dat Marcus gevallen is van die waterval. En is het de vraag of er niet ook iets anders is gebeurd. Ja, dan wil je natuurlijk wel doorlezen om erachter te komen wat daar nou werkelijk is gebeurd. En dat maakt het onder het verhaal, wat een heel mooi verhaal is van de generaties daarvoor, geeft dat ook wel weer spanning voor de lezer. Dus ja, ik vind dit echt een aanrader.
Klinkt spannend. Wij zijn van Diamant.
Klopt.
Die voegen we toe aan de boekenkast. Dankjewel, Astrid.
Graag gedaan.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.